Goed, welkom allemaal bij Tadas eerste podcast. De druk op onze aller schouders is natuurlijk enorm, want dit is de eerste keer dat we dat met Tada doen. En we gaan het meteen over een fantastisch onderwerp hebben. Een onderwerp dat heel belangrijk is voor Tada: culturele diversiteit en inclusieve werkomgevingen. Waarom dat thema? Omdat dat al vaak, dat is iets dat in de core business zit van Tada, en dat daar heel veel vragen over komen naar Tada. Omdat Tada daar zelf eigenlijk niet altijd een juist antwoord op heeft, hebben we drie mensen gevonden die ons daar wel een goed antwoord op kunnen geven, hopen we. Dus voilà, Dirk, Jeff en Hassan, nu al bedankt voor jullie medewerking. Ik ga beginnen bij Dirk, want jij geeft les aan Vlerik, onder andere over dit thema. En ik hoop eigenlijk dat jij ons twee dingen kan vertellen, met name wat het probleem eigenlijk is. En hopelijk zijn er misschien ook oplossingen rond diversiteit op de werkvloer. Dus voilà, eigenlijk die podcast die draait eigenlijk rond wat moeten de meeste mensen eigenlijk weten over dit onderwerp. Dirk, hopelijk kan jij ons helpen.
Ik zal een poging wagen, Thomas. Dank je wel. Goh, ik denk dat er verschillende redenen zijn, maar laten wij toch voor een gelegenheid als vandaag een beetje structureren. Als je mij vandaag zou vragen waarom moeten we daarvan wakker liggen, dan denk ik dat er een vijftal goede redenen zijn. Maar ik hoop dat Hassan en Jeff straks zeker in de reden zullen vallen. Eén, we mag vandaag niet onderschatten dat we nog altijd een gigantische, zeg maar, onevenwicht hebben op de arbeidsmarkt. We hebben nog altijd tekorten, zowel bovenaan als onderaan die arbeidsmarkt. Wat men ook mag zeggen. En onderaan betekent voor mij, ja, dat zijn een stukje de ongeschooldere jobs. Dat zijn misschien de wat technischere jobs. Maar waar vandaag, ja, als vandaag minstens 4 keer per week voor mijn kinderen de delivery boy toesteekt, ja, dan mag dat misschien een ongeschuld iemand zijn, maar die moet dat met een zekere vriendelijkheid doen, want anders, ja, gaat hij niet lang mogen werken daar. Ja. Dat gebeuren is vandaag nog altijd een zeer wit gebeuren als ik kijk naar de mensen die wij te werk stellen. Ja. Je vindt bijna geen witte omgevingen meer buiten de bedrijven die je vandaag nog altijd binnen de bedrijven vindt. Ja. Zelfs in grootsteden als Antwerpen, Brussel en Charleroi en ga zo maar door. Ja. En dat is heel bevreemdend dat onze binnenkant van het werkomgeving er eigenlijk witter uitziet dan de buitenkant waarin we lopen. Ja. Dat zou ik als tweede reden willen aangrijpen. Dat is inderdaad de diversiteit. En laat me beginnen met diversiteit, alhoewel ik het straks onmiddellijk zal verschoppen. Ja, de diversiteit die we vandaag zien in onze maatschappij, die vinden we helemaal niet terug op die werkvloer. Ja, dat betekent ook niet dat we geleerd hebben op de werkvloer om samen te werken. Ja. Het is zelfs zo dat we bijna niet aan de universiteiten of de hogescholen geleerd hebben om samen te studeren, want ook daar zie je gradueel een zeer grote uitval. Ja. In de twee richtingen. Ja, daar zien we dat de onderkant van het onderwijs, als je dat dan toch wat oneerbiedig mag noemen, vaak overbevolkt is en dat dat niet te maken heeft met gebrek aan competenties, maar wel met het anders invullen van de waarde educatie. Ja. Dus daar zie je dat de diversiteit die je vandaag in de maatschappij hebt, ja, dat je die niet terugvindt binnen een werkcontext. En of dat nu cultureel is, of dat is gelijk welke vorm van diversiteit, daarvan weten we dat creëert altijd spanningen. Ja. Dat is voor mij een tweede goede reden. Derde reden, en dat is dan de meest harde, we zeggen dat vandaag zelfs niet meer vanuit een sociaal oogpunt, maar puur vanuit een economisch oogpunt. Ja. Waarom? Omdat we weten, elk een die we vanuit onderwijs, vanuit educatie, zo hoog mogelijk kunnen laten afstuderen, wordt straks een veel betere belastingsbetaler, want die zijn of haar salaris gaat hoger zijn en draagt zo maatschappelijk beter bij. Ja. Moet je nu die druk leggen op de, ja, niet-autochtone Belgen? Ik zeg ja. Waarom? Omdat die groep gigantisch groeit. En dat is straks een van onze grootste, belangrijkste inputs als het gaat over het betalen van onze pensioenslast die we zullen hebben. Hè? Breed maatschappelijk. Hè? En wat we vandaag ook mogen denken, we hebben er sociaal, maar voornamelijk economisch, alle belang bij om zoveel mogelijk mensen in werk te trekken. Want op deze manier kunnen we ons maatschappelijk stelsel, ons sociaal zekerheidsstelsel, kunnen we dat blijven financieren. Vierde reden, ja, en dat is dus puur als we kijken naar de demografie vandaag en wat men daarop mogen zeggen. En pas op, hè, het gaat dan niet, nog een keer een duidelijk aspect daar, het gaat hier niet over paspoort denken, maar het gaat over ja, culturele background. Ja. Bijvoorbeeld, wij hebben in heel wat onderzoek gevoeld dat een van de, en dat is ook een Europese norm geworden, een van de belangrijke factoren die voor een stukje bepalend is, is bijvoorbeeld de taal die de mama spreekt in het gezin. Want die bepaalt voor een stukje welke culturele bagage wordt doorgegeven en niet. Niet over goed of slecht, maar wel dat bepaalt de grote afstand die er voor sommigen bestaan. Je buur kan naast je wonen, die kan ongeveer hetzelfde zien als jij uit het raam, maar die gaat dat heel anders beleven als die moederstaal een andere is. En dat is wat we hierover hebben. Het vierde punt, en nu wil ik ja, verder springen van diversiteit naar inclusie, want eigenlijk denk ik is diversiteit nooit een doel op zich. Ja. Zomaar kleurtjes rond een tafel is niet een doel op zich, maar eigenlijk is het finale doel een stukje inclusiviteit. Ja. Maar je kunt maar inclusief worden als je inderdaad ja, ervoor zorgt dat er voldoende confrontatie is tussen. Ja. En staan we hiertoe om toch heel even de man-vrouw vergelijking te maken. Waarom? Omdat we daar ook nog altijd een vorm hebben van ja, diversiteit tussen mannen en vrouwen, maar die al wat langer meegaat en waar we al wat verder geëvolueerd zijn. Ja. Maar als ik vandaag een typisch 100% mannenbedrijf of organisatie zou zijn en die plots beseft, ah, ik moet ook dames toelaten en ik zet plots de deuren open, dan komen die dames niet af. Ja. Waarom niet? Omdat uw waarde, uw patroon is niet inclusief. Ja. En dat stoot zelfs af. Datzelfde maken we vandaag mee en gaan we ook morgen meemaken als plots het bedrijf beseft of de organisatie beseft, oei, wij vinden geen ja, witte mannen of vrouwen meer, dus we gaan plots cultureel diverser moeten zijn, we gaan de deuren openzetten, dan ga je zien, die mensen gaan niet komen. Waarom niet? Je gaat die voor een stukje afstoten. En daarom is het belangrijk hier, ja, en dat is niet alleen vanuit een soort employer branding, vanuit een soort attractiviteit vanuit de organisatie, maar wel dat je leert, ja, dat je dat inclusieve gedachtegoed ook binnen de organisatie binnenbouwt. Wij beseffen vandaag niet hoe jongeren in een soort witte omgeving zelden of nooit zich bewogen hebben, want dat is niet de straatomgeving, dat is niet de omgeving van hun school, dat is niet de omgeving van de winkel of waar ze uitgaan. Je kunt in geen enkel dorp geen café meer vinden, geen plek meer vinden waar je iets gaat drinken, waar je alleen maar witte mensen tegenkomt. Dus dat is een normaliteit. Last but not least, en dat is dan... ja. Wat we soms ook niet beseffen, dat is dat we, maar Hassan weet daar nog veel meer over, dat we in Europa zelfs bij de hekkensluiters behoren als het gaat over de werkstelling van, ik blijf het noemen, mensen met een origine die ja, van buiten België is, in de meest ruime zin van het woord. Dat kan zelfs derde, vierde generatie zijn. Ja. En dat is bijzonder slecht. Ja. Waarom? We zien dat niet alleen aan de onderkant van de maatschappij, dat betekent aan de lagere, zeg maar, of de minder geschoolde beroepen. We zien dat ook aan de bovenkant. Ja. Waar taal een stukje belangrijk wordt, hè, en waar we inderdaad zien dat we niet altijd even ja, makkelijk mensen integreren. Hè. Waarom zie ik dat als een groot probleem? Omdat we inderdaad daar moeten beseffen ja, dat als je die diversiteit, als je dat niet kunt binnenbrengen in je organisatie, ja, sterker nog, als je denkt dat je dat zomaar kan binnenbrengen zonder slag of stoot, dan ga je zien dat het fout gaat. Hè. Dus ik pleit er vandaag heel sterk voor om te zeggen, ja, het is een must, maar let op, je gaat miserie hebben. Het gaat tot problemen leiden. Dat soort dingen onder de mat vegen, dat hebben we ook maatschappelijk geleerd. En dat gaat over ja, de zogenaamde hoofddoek, dat gaat over de burka, dat gaat over ja, bepaalde zaken wel of niet willen doen. Dat ga je moeten bespreken ook binnen de werkcontext. En dat vraagt een zekere maturiteit. En dat gaat dan eigenlijk naar een stukje organisatiecultuur. Dat verander je niet van vandaag op morgen. Met andere woorden, als morgen blijkt dat die economische noodzaak ontzettend hoog wordt en je begint er dan pas mee, dan ga je cultureel zien dat je veel te laat komt. En daarom zeg ik, het is vandaag 11:55 als het gaat over het meer inclusief nadenken over culturele diversiteit.
Voilà. Okay.
Heel kort.
Dat is super duidelijk, Dirk. We staan voor enorm veel uitdagingen, hè? Maar dat is altijd interessant.
Dat doet ons leven. Hè? Dat
ja, gelukkig hebben we twee mensen uit het werkveld die ons hopelijk ook kunnen vertellen hoe we dat misschien in de praktijk kunnen aanpakken. Dirk, jij luistert mee, want ik kom straks nog bij jou terug. Maar ik ga eerst even vragen aan Jeff en Hassan om zichzelf voor te stellen, want dat kunnen zij beter dan ik, denk ik. Ik zal beginnen bij Jeff. En wat we ook altijd doen bij Tada is vragen van, is er ook iets waar jij deze week om hebt moeten glimlachen? En dat geeft ons toch altijd een persoonlijke inkijk in wie jij bent, Jeff.
Ja, het eerste, ik ben dus chef van IN. Ik ben CEO van AXA België. Ja, ik ben getrouwd, ben vader van drie kinderen. Maar ik kan het niet zo goed uitleggen als de professor, Dirk Buyens. Dus het zal bij mij wel wat meer met hakken en stoten gaan. Waar ik deze week op heb moeten glimlachen, of zelfs vandaag nog, was toen dat je mij vroeg, Thomas, of ik meneer Van In of chef moest zeggen. Dus voilà, dan dacht ik, oei, niemand spreekt mij aan met meneer Van In.
Oké. Ja, even voor de luisteraars. Dat heb ik dus gevraagd voor de podcast, om zeker te zijn, maar ik mag iedereen met zijn voornaam aanspreken. Fantastisch, dan mag ik ook bij jou, Hassan, hoop ik. Hè? Ja, jij mag jezelf ook even voorstellen, als dat goed is voor de mensen die jou niet kennen. En ik hoop ook dat jij deze week om iets hebt moeten glimlachen.
Ja, ik ben Hassan Al-Hilou. Ik ben zelf ondernemer van mijn eigen leven, die graag gewoon voorwaarts gaat op professioneel vlak door bedrijven te begeleiden in het inclusief werken en denken. En daarnaast ook maatschappelijk actief door het teruggeven aan de jongeren van mijn buurt hier in Brussel met meerdere activiteiten en projecten. Waar ik deze week van heb geglimlacht, dat is een goede vraag. Ik had deze zondag een interview bij Touché op Radio 1, daarvoor heeft toegeleid dat ik mega veel e-mails heb binnengehaald. En wat mij liet glimlachen is vooral ja, de schoonheid van mensen die opeens sturen: door u gaan we een paar woorden Arabisch willen leren. Om inclusiever te werken. En daar heb ik dan gedeeld op mijn social media. Dus dat liet mij glimlachen.
Oké, ik ga straks zeker nog blijven hangen om ook een woordje Arabisch te leren. Maar we gaan het nu even hebben nog over die inclusie. Het is nog altijd coronatijd, hè, dus we zijn dit gesprek van op een afstand aan het voeren. Pik gerust in op elkaar, Jeff en Hassan, maar ik zal proberen van wat te modereren. Ik ga beginnen bij Jeff. Ja, Jeff, is er iets wat jou het meest is bijgebleven aan die analyse van Dirk? En ook, ja, hoe proberen jullie dingen toe te passen bij AXA?
Wel, ja, die analyse van Dirk was heel pertinent. Het is dus zo dat de maatschappij buiten het bedrijf, dat dus een heel diverse maatschappij is geworden. Als je een foto van mij in het eerste studiejaar, ik heb al een respectabele leeftijd, als je een foto van mij in het eerste studiejaar zou zien, dan zou je allemaal witte jongetjes, alleen jongetjes zien, met een kravat. Ja, de maatschappij is veranderd. En dus wij hebben als bedrijf natuurlijk alle talenten nodig in dit land om, als ik het heel cru mag zeggen, om vooruit te gaan en om te kunnen blijven bestaan. Dat is een kwestie van leven of dood, zou ik zeggen, als bedrijf, hè? Diversiteit. Dus we hebben dat bij AXA in België al een tijd lang opgepakt. Natuurlijk, het eerste wat is gekomen is de gender diversity, hè, man-vrouw. Dat is ook gemakkelijk te meten. In het begin, we staan er al heel ver in. Dus de helft van ons directiecomité bestaat uit mannen, de andere helft uit vrouwen. Dus we zijn daar eigenlijk de trailblazer binnen de Belgische financieel-economische sector. Maar vrij snel was het ons ook opgevallen dat, ja, dat binnenin ons bedrijf het toch heel wit is. En we zijn dus ook heel fier dat we Tada mogen huisvesten in ons bedrijf. Hè? Gratis. Hè? Jullie maken gebruik van onze kantoren, bureaus, elektriciteit en verwarming. We zijn er heel trots op dat wij jullie kunnen ondersteunen bij die belangrijke missie dat jullie uitoefenen in Brussel. Maar wij willen ook onderdeel zijn van de Brusselse ecosysteem van België als land. En wij willen daar onze verantwoordelijkheid volop opnemen. Dat is inderdaad, zoals Dirk zei, niet altijd gemakkelijk, hè? Sommige dingen gaan vrij gemakkelijk over hoofddoeken, doen wij bijvoorbeeld niet flauw. Andere dingen, ja, is het natuurlijk niet altijd evident, omdat dat het veel complexer is, zoals Dirk heeft gezegd. Dus als je monocultuur bent, ja, dan ga je niet lang niet meer blijven bestaan, maar is het leven wel eenvoudig. Maar in een complexe cultuur, ja, moet je dus, in een complexe maatschappij, moet je met die verschillende vormen van diversiteit, dus wel heel veel zaken bespreken en afstemmen. Hè. Dat loopt niet altijd van een leien dakje, maar tot hiertoe ja, werken we eraan, zeg ik. It's a never-ending process.
Oké. Hassan, misschien heb jij heel concrete tips nog voor Jeff, of minder concrete, dat mag ook, hè? Dingen om over na te denken.
Nee, wat ik altijd zeg wanneer ik keynotes geef binnen de bedrijven of hun begeleiders, twee zaken. Allereerst, ik ben volledig akkoord met wat Dirk zegt. Hè. Het is een redelijk ingewikkeld materie, maar aan het eind van de dag gaat het om mensen. En ik ga ervan uit dat als mensen hun krachten bundelen, we daadwerkelijk vooruit kunnen gaan. Dus wat ik altijd zeg is van, weet je, luister naar deze podcast en plan gewoon een halve dag workshop samen met een paar mensen uit je bedrijf en creëer 5 concrete actiepunten waarmee jullie die culturele diversiteit willen betrekken. En soms gaat het erom dat je gewoon 5 concrete actiepunten uittekent en om de 6 maanden een paar andere 5 punten erbij toevoegt. En zo gaat het soms. Hè. Zoals keizer Augustus zegt, Festina Lente, haast je langzaam. Je moet je wel haasten wegens de feit van de cijfers rond diversiteit. Maar soms is kleine stapjes al goed. Het tweede wat ik zeg, dat is dan de corporate perspectief, de eerste. En de tweede is de familiale perspectief. Namelijk, ik ben al blij als de luisteraar nu naar huis gaat of nu thuis is. En in de avond of in de ochtend rond de tafel samen met zijn eigen gezin rond inclusiviteit spreekt. Niet over diversiteit, want vaak gaan ze dan over actuele thema's spreken, maar rond inclusiviteit. De schoonheid van wat mogelijk is wanneer we samenwerken, ongeacht de culturen. En als je al je eigen gezin die eerste stap zet en die eerste gesprekjes begint, dan merk je dat er van huis tot huis kleine druppeltjes worden gecreëerd waar dan inclusie centraal zal staan en die zullen dan ooit op het werkvloer in het onderwijs tevoorschijn komen. Dus dat zijn mijn twee concrete puntjes.
Chef, ik had ook begrepen dat jullie binnen de AXA-groep eigenlijk zelf ook een aantal pijlers mogen kiezen die jullie als bedrijf of als vestiging naar voren willen schuiven. En dat jullie ook echt hebben gekozen om culturele diversiteit op de planning te zetten. Heb je een idee waarom dat zo weinig lijkt te gebeuren bij andere organisaties?
Ja, ik zou zeggen, ik kan alleen voor onszelf spreken, dan moet je natuurlijk aan de andere organisaties vragen, maar het is inderdaad zo dat wij, laten we zeggen, 10 jaar geleden, als je bij onze kantine binnenkwam, dan dat was een beetje gebeuren. Hè? We moeten zeggen wat het is. Hè? Dat is nu toch wel helemaal anders. Hè? Wij hebben vreed veel volk aangeworven de voorbije 2-3 jaar. En er is toch al heel veel kleur in. Nu, wij proberen dat ook te meten. Dat is niet altijd evident. Hè. Ik ben een beetje, dat is het mislukt in geen jurken in mij. Hè. Dus ik probeer ook een beetje te meten. We proberen daar om te zien wat de achtergronden van de mensen zijn. Want we proberen onszelf de lat hoog te leggen. Hè. Dus als je daar tips of tricks zou voor hebben, dat zou ook altijd handig zijn. Niet alleen voor ons, maar voor alle bedrijven. Hè. Ik denk trouwens ook voor universiteiten en hogescholen dat die ook nog wel wat werk aan de winkel hebben. Want ja, wij zijn natuurlijk een bedrijf in de financiële dienstensector. Bij ons moet je wel een zekere opleiding hebben voordat je bij ons kan beginnen. Hè? Wij werven niet zomaar mensen aan zonder een gedegen opleiding. Dus ja, het is een hele keten waar dat iedereen zijn steentje moet bijdragen. Maar wij staan 100% klaar om ons daarin te positioneren. We doen dat al. Om een voorbeeld te geven bij onze jobadvertenties, dat is met mensen van allerlei achtergrond, met hoofddoek, op beurzen, op jobbeurzen spreken wij ons ook heel affirmatief uit naar alle vormen van diversiteit. Waarbij dat we zeggen, kijk, doesn't matter, hè. Het gaat over de persoon en de skills en de capabilities van die persoon en wat dat die, of dat nu een man of een vrouw is, of dat dan nu een de netro is of whatever, of wel dat de religie ook is, wat dat zijn achtergrond ook is, wij kijken naar de persoon en naar wat die kan brengen aan ons bedrijf.
Is dat iets waar veel bedrijven nog iets van kunnen leren, Hassan?
Ja, natuurlijk. Ik vind het al heel belangrijk dat de AXA hier in België een beetje de Nike is van de sportwereld. Dat ze bepaalde thematieken naar voren schuiven en zeggen, wij maken hier een duidelijke keuze. Het feit dat het hoofddoeken gebeurtenis, dat eigenlijk een redelijk belangrijke thema is wanneer je met human research directeur spreekt in België, is dat vaak een thema waar ze rond beginnen te twijfelen. Het feit dat ze dat op advertentie zetten, het feit dat ze hun recruteren, toont al genoeg dat zij de Nike zijn in het Belgische verhaal, in deze sector van hun. Dus bedrijven kunnen daar zeker van leren. En ook het meten is van cruciaal belang, want anders ga je niet weten hoe goed je jouw groei aan het maken bent. Nu, in België mag je geen culturele diversiteit meten, omdat het dan geassocieerd wordt. Niet zoals bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, waar het wel mag. Maar wat wij dan wel doen voor de bedrijven die ons inschakelen, is wat we noemen de trio-berekening. En dat is kijken naar enerzijds de achtergrond, hè, dat mag wel. Je mag kijken naar wat is de nationaliteit van de persoon. Dan kijken wij ook naar diversiteit in naam. En dus we doen dat zelfs met grote bedrijven met meer dan 1000 werknemers. En dan ook diversiteit in talen. Hè, hoeveel talen kennen onze werknemers? En dan berekenen we de gemiddelde en hebben we ongeveer een inzicht van hoe divers onze culturele werkvloer is. En daarmee kan je zeker al een stapje vooruit. En dat is wel belangrijk, hè? Het kunnen meten om te weten of je aan het groeien bent.
Hassan, AXA is natuurlijk een heel grote onderneming, hè? Maar heb je ook tips voor mensen met een KMO, een klein bedrijf? Zijn er andere tips?
Natuurlijk. Ja. Nee. Ik geef heel graag keynotes wanneer het de Unizo is die mij uitnodigt. Of andere verenigingen die met de KMO's werken. Waarom? Omdat vaak die mensen denken dat diversiteit enkel voor de groten is. Zoals hoe de digitale transformatie enkel voor de groten blijkt. Maar de realiteit is niet zo. De realiteit is dat we als kleine winkeltje of zaak ook daadwerkelijk met inclusie te werk kan gaan. Een tip die ik altijd geef is: leer eerst jouw eigen buren kennen. Als je een tegelzaak bent in een of andere gemeente, ga in gesprek met jouw buren. Is er toevallig een buren met een Marokkaanse origine? Ja, zeg tegen hun, waarom komen jullie niet bij mij tegels kopen? En dan ga je al heel snel tot ontdekking komen dat er soms bepaalde ethno-producten bestaan, dus producten specifiek voor bepaalde doelgroepen, die mogelijk niet in die tegelzaak werd verkocht. En zo kan die stapsgewijs eigenlijk een inclusie in zijn eigen product en service development creëren. Nadien kan die ook studenten inschakelen als studentenjobs, die al redelijk divers zijn. En laat hem dan ook de ondernemer van je werkvloer zijn. Maar dus mijn eerste grootste tip is altijd: leer je buren kennen. Want vandaag een straat zonder diversiteit, natuurlijk hangt af van de inkomens van de straat. Maar laten we zeggen, een normale straat zonder diversiteit zou niet meer bestaan eigenlijk in België.
Oké, dankjewel Jeff. We leven nu allemaal weer in quarantaine, maar kijk je er naar uit om terug met het hele bedrijf eens samen te komen?
Ja, het zal niet zijn. Ik denk dat we allemaal abrupt tot de vaststelling komen dat wat ons definieert als mens, dat is samen zijn met elkaar. Hè? En of dat dan nu is in privéomgeving, in professionele omgeving, ik denk dat mist ieder van ons de spontaniteit van gewoon iemand tegen te komen op straat, op het werk, een babbeltje te doen. We leven allemaal ofwel in onze professionele bubbel. Dit is een bubbel nu, hè, van een uur lang. En daarna gaan we eruit. En we leven allemaal in onze privébubbel. Maar dus er is niks spontaniteit meer. En ja, daar kijk ik nu toch wel echt heel hard naar uit om gewoon terug mens te zijn in al zijn facetten. Voilà.
Oké. Okay. Ik vond het in elk geval fijn in onze bubbel. Ik ben vooral benieuwd naar wat Dirk nog heeft onthouden uit dit gesprek. Hè? Want jij gaf al aan, het is 5 voor 12. Hè? Er zijn heel wat uitdagingen, maar ik heb hier toch 2 mensen gehoord die uitdagingen absoluut willen aanpakken, denk ik, hè, Dirk?
Ja, nee. En waar ik ook blij ben dat deze getuigenissen hier aanwezig waren. Ik denk dat het belangrijk is dat je... Ja, het is geen berg die onoverbeklimbaar is. Ja. Maar als je vandaag nog gans onderaan staat, en of zelfs, en dat meen ik toch links en rechts te zien, de berg niet ziet, dan zou het wel een keer kunnen dat je van een kale reis moet terugkomen. En zoals terecht deze mensen zeggen, het is niet omdat je daar vandaag mee bezig bent en dat je zegt van, oeh, dat loopt makkelijk. Nee, het is pas als je je inderdaad energie vrijmaakt, dat je pas beseft hoe moeilijk het is. En dat datgene wat we dagelijks op de televisie zien, zijnde wat er in de maatschappij gebeurt, dat zich letterlijk spiegelt naar je organisatie. Ja. En dat, denk ik, is een ontzettend belangrijk iets. Met het besef, er is geen weg terug enerzijds, maar ook positief. Ja. Dit is onze maatschappij, dit is onze samenleving, dit is onze consumentengroep. Dit is... Ja, en dat leidt tot, en er is heel wat onderzoek dat ook aantoont, dat diversiteit, als het goed geïncludeerd is, leidt tot een grotere mate van creativiteit en innovatie. Ja. En Die hebben we met z'n allen nodig, want wij moeten het hebben van die grijze materie. In dit land zit niks in de grond. Er is niks wat hier groeit, wat elders niet groeit. Dus het kan alleen maar met de mensen die er zijn. Ja. En die hebben een goede naam en faam in de wereld. Wij moeten dat trachten door te zetten. Ja. Met de generaties die er aankomen, met de groepen die we vandaag hebben. En dat betekent inclusief en niet exclusief. Dus knappe getuigenissen.
Oké, dat lijkt me mooi om af te ronden. Dank je wel om... zo enthousiast deel te nemen aan deze eerste podcast van Tada. Bedankt voor jullie inzet en een prettige dag.
Graag gedaan.